Dag, ik ben Michiel de Hoog. Ik ben correspondent sport bij De Correspondent. En ik ga vandaag een verhaal voorlezen dat totaal niet over sport gaat, maar desondanks geweldig interessant is. Het is een stuk over hoe je grote projecten wel en niet runt. Projectmanagement klinkt saai, maar is eigenlijk rete spannend. Ik hoop dat je na het luisteren van dit stuk het met me eens bent. De vernieuwing van de A27? Zeker 500 miljoen extra. De renovatie van het Tweede Kamergebouw? Zeker 500 miljoen extra. De versterking van de afsluitdijk? Zeker 500 miljoen extra. Deze forse financiële tegenvallers kwamen half februari naar boven, nadat informateur Ronald Plasterk alle ministeries had gevraagd om risico's hoger dan 500 miljoen euro in kaart te brengen. De kostenexplosies bij deze bouwprojecten waren in het nieuws, zonder zelf het nieuws te zijn. Het nieuws was dat Nieuw Sociaal Contract de onderhandelingen had afgebroken vanwege de schokkende financiële risico's die Plasterks inventarisatie aan het licht had gebracht. Nu is de formatie natuurlijk belangrijk. En nu is de intrige over wat Pieter Omtzigt wel of niet denkt, of wat hij had kunnen weten over die tegenvallers, of over dat hij die tegenvallers slechts zou hebben aangegrepen om zichzelf semi-respectabel uit de onderhandelingen met de PVV te wurmen, nou ja, intrigerend. Maar miljard! Wat zijn megaprojecten en hun stijgende kosten op zichzelf de moeite waard? Mede door toeters en bellen zoals een vismigratierivier. Dus een rivier voor vissen die van de Waddenzee het IJsselmeer in zouden willen zwemmen. Of niet, dat is nog steeds hoogst onzeker. 1 jaar later was al duidelijk dat Rijkswaterstaat verkeerde informatie over het gedrag van Rijkswater in het IJsselmeer aan de aannemers had doorgegeven. 2 jaar daarna, in 2021, kwam naar buiten wat de consequenties daarvan waren. 120 miljoen euro extra kosten. En dat was niet alles. Omdat zowat alle onderdelen van de renovatie met elkaar samenhingen, zo bleek in 2022, moesten zowat alle onderdelen nieuw worden ontworpen en gebouwd. Kosten erbij 238 miljoen euro, plus zo'n 150 miljoen voor nieuwe spuisluizen. Totale kosten van de renovatie van de afsluitdijk 1 miljard euro. Of inclusief onderhoud 2 miljard euro. Dankzij Plasterks inventarisatie kwam begin februari de volgende klap. De sluizen worden duurder. De exacte schatting van het nieuwe risico voor de staat was zwart gelakt. We kunnen er dus van uitgaan dat 500 miljoen een minimum is. En stel, dit blijft bij 500 miljoen. Dan zijn de totale kostenoverschrijdingen voor de nieuwe afsluitdijk al meer dan 1 miljard euro. Een overschrijding van 200%. En de oplevering gebeurt ook nog eens jaren later dan gepland. Dat zijn honderden miljoenen euro's en vele duizenden uren die ook volstrekt anders besteed hadden kunnen worden. Groot nieuws, zou je denken. Maar als je nieuws definieert als zaken die afwijken van de norm, dan is het logisch dat de bouwprojecten niet zelf het nieuws waren. Want kijk naar de geschiedenis van megaprojecten. En wat je ziet is, gigantische kostenoverschrijdingen zijn volstrekt normaal. Zet het maar op een rij. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam, de Betuwe-route, de HSL, de Utrechtse tramlijn, de Haagse kunsttempel Amare, de ICT voor de Omgevingswet, de ICT voor de Belastingdienst, de ICT voor vrijwel alles. Stuk voor stuk kosten ze veel en veel meer dan werd begroot. Typisch Nederlands, zou je nu kunnen denken, terwijl je wijs je hoofd schudt. Maar helaas, we zijn niet uniek. De Deense wetenschapper Bent Vliefberg heeft zijn carrière gewijd aan het bestuderen van megaprojecten. En vrijwel nooit en vrijwel nergens gaan ze conform plan. Markteconomie of planeconomie, democratie of dictatuur, bedrijfsleven of overheid, derde wereld of eerste wereld, fysieke projecten, digitale projecten, sporttoernooien, megaprojecten die op tijd af zijn, binnen budget af zijn en de meerwaarde genereren die ze beloofden, zijn een absolute zeldzaamheid. De fameus efficiënte en stipte Duitsers? Ze falen. De aanleg van het Berlijnse vliegveld Brandenburg kostte 5 miljard euro meer dan begroot. Dus 350% kostenoverschrijding en niet 5, maar 14 jaar bouwduur. Zelfs de Zwitsers, die van de horloges, die wonen in een land vol infrastructurele megaprojecten, zeg maar gedestilleerde Duitsers, blijken bepaald niet altijd kostenneutraal te zijn. Ervaring, anders gezegd, lijkt dus niet te helpen. Sterker, het lijkt averechts te werken. De wereld doet steeds vaker aan megaprojecten en wordt er desondanks steeds slechter in. Precies hoe erg de zaak is? 91,5% van de megaprojecten wereldwijd wordt te laat, te duur of allebei opgeleverd. 99,5% is te laat, te duur of levert minder op dan beloofd. Iets wat Vliefberg de ijzeren wet van megaprojecten noemt. Anders gezegd, voor het plannen van megaprojecten geldt een omgekeerd Darwinisme, the survival of the unfittest. In een boek How Big Things Get Done leggen Vliefberg en co-auteur Dan Gardner uit waarom megaprojecten falen en hoe het beter kan. De eerste verklaring voor het falen die ze geven, bewuste misleiding, ook wel liegen. Bestuurders willen om een bepaalde reden, zeg ijdelheid, noodzaak of gevoelde noodzaak, een bepaald project doen. Een dijk, een gebouw of een droomkeuken. Door de kosten laag voor te stellen, want wij zijn efficiënt, de oplevertijd kort voor te stellen, want we gebruiken de nieuwste technieken, en de opbrengsten hoog, want we zijn de eerste, grootste, beste ter wereld, dwingen ze af dat er aan hun plan kan worden begonnen. Dit is onoprecht, maar niet per se kwaadaardig, stelt Vliefberg. Om goedkeuring en financiering te krijgen voor je project, moet je het immers winnen van anderen met projectplannen. En zo ontstaat er een race om het geld tussen weinig fitte, zeg maar niet realistische, projectvoorstellen. Voor de bestuurders is het vooral zaak dat het project gebeurt. De beste manier om daarvan verzekerd te zijn, is eraan te beginnen. Dan zijn er al snel zoveel kosten gemaakt dat het zonde is om het karwei niet af te maken. Ook als bijvoorbeeld eenmaal blijkt dat de werkelijke kosten toch hoger uitvallen. Of zoals Willie Brown, de zeldzaam transparante ex-burgemeester van San Francisco, eens schreef over de bouw van een OV-terminal. We wisten altijd dat de oorspronkelijke schatting onder de werkelijke kosten zat. Als mensen de werkelijke kosten vanaf het begin kenden, dan zou er nooit ergens mee worden ingestemd. Het idee is om te beginnen. Graaf een gat en maak het zo groot dat er niets anders op zit dan het gat te vullen met extra geld. Een tweede verklaring voor het falen van megaprojecten is optimisme. Mensen, zo leerde Vliefberg uit de psychologie, hebben een optimism bias. Ze schatten hun competenties structureel hoger in dan die in werkelijkheid zijn. Het klassieke voorbeeld is dat 80% van de automobilisten denkt dat ze bovengemiddeld goed auto kunnen rijden. Ook het plannen van megaprojecten gaat vaak fout om die reden. Vliefberg noemt dit het everything goes according to plan principe. Alledaags voorbeeld. Je hebt je werk niet afgekregen, je deadline is maandag, dus je neemt nog een paar documenten mee naar huis voor in het weekend. Dat lukt me wel, denk je. Error, zegt Vliefberg, dat lukt niet. En dat kun je trouwens weten ook, want het is je al zo vaak niet gelukt. Er zijn tal van dingen die in het weekend kunnen gebeuren die je in je modelmatige weekend niet had voorzien, schrijft hij. Ziekte, een ongeval, slapeloosheid, een telefoontje van een oude vriend, een familiegeval of lekkage. Er zijn tal van mogelijke weekenden die kunnen ontstaan. Maar in slechts één van die scenario's, het best case scenario, gebeurt niets van al dat. En krijg je dus je werk gedaan. Aan het begin van een megaproject speelt dit ook. Er is een dringend probleem dat het megaproject moet oplossen of een wens die het moet vervullen. Dit zet aan tot dwang iets nu te moeten doen. De action bias, de commitment fallacy ook wel. Gekoppeld aan het geloof dat het ook echt kan. En dat geloof wordt regelmatig, aldus Vliefberg, versterkt door de ogenschijnlijke uniekheid van het project. De eerste, de grootste, de bijzonderste. Dat er geen ervaring is waarvan te leren valt, dat is juist geweldig. Kijk ons eens, boldly going where no one has ever gone before. En wij kunnen dat, want wij zijn bovengemiddeld slim. Het verwerpen van de ervaringen van anderen leidt vervolgens tot het best case scenario denken. Je ziet immers alleen jouw case. Wij gaan niet overschrijden, wij hebben het goed voor elkaar, zei wethouder Geert Dales van Amsterdam over de Noord-Zuidlijn in 1999. Budgetoverschrijding Noord-Zuidlijn, 1,6 miljard euro, meer dan 100%. En dat is ook nog eens een keer zeer conservatief ingeschat. Als kostenoverschrijdingen een wetmatigheid zijn, als projecten altijd langer duren dan je denkt, zelfs als je weet dat ze altijd langer duren dan je denkt, is er dan nog wel wat aan te doen? Vliefberg en Gardner geven enkele simpele vuistregels. De eerste, neem veel meer tijd voor de planning. Dat gebeurt namelijk zelden. Gefaalde megaprojecten volgen veelal de formule think fast, act slow. Vet plan maken, mensen enthousiast krijgen, spaden de grond in en gaan met die banaan. Zeg maar de methode Willie Brown. Just do it. De klassieke case study daarvan staat in Sydney, Sydney wilde een concertzaal, een gebouw dat de stad op de kaart zou zetten. Een beginnend architect uit Denemarken, Jørn Utzon, diende op de valreep een plan in. Of beter gezegd, een magnifiek kladje, zoals iemand het later omschreef. Een kladje dat moest doorgaan voor een plan, met daken in de vorm van reusachtige schelpen. Niets aan die schets was echt doordacht. Utzon had bijvoorbeeld nog geen idee of zulke schelpen eigenlijk wel rechtop zouden kunnen staan. Maar de ijdele premier van New South Wales was verblind door wat hij zag. Een instant classic. De uitvoering zou wel goed komen, onder het mom, dat is geneuzel voor techneuten. Groot denken! Groot werd vooral de kostenoverschrijding. Het ene probleem leidde tot het andere en tekorten stapelden zich op. Doorgaan met het project werd steeds onwenselijker, maar stoppen nog minder. Wat in 5 jaar gepiept moest zijn, duurde uiteindelijk 16 jaar. De kosten waren 1400% boven budget, een van de grootste kostenoverschrijdingen voor een gebouw ooit. En de akoestiek, die was vreselijk. In ingenieurs- en projectmanagementkringen is de Sydney Opera House een voorbeeld van hoe het niet moet. Een Waterloo, zeg maar, of een varkensbaai. En het is ook een persoonlijke tragedie. Utzon werd in Australië mikpunt van volkswoede nadat de overheid die hem de opdracht had gegeven zich publiekelijk tegen hem keerde. De naam van de jonge Utzon raakte door het debakel zo besmet dat hij geen ander gebouw van betekenis meer zou neerzetten. En in 2008 stierf hij zonder het operahuis in levende lijven te hebben gezien. De uitvoering van megaprojecten is als een raam waardoor zwarte zwanen, zeg maar onverwachte rampen, kunnen binnenvliegen, schrijft Vliefberg. Het is dus zaak om het raam zo kort mogelijk open te hebben staan. Dat wil zeggen, denk langzaam en handel snel. Want tijdens de planning is het raam nog dicht, maar tijdens de uitvoering staat het raam open. Zo maak je de kans zo klein mogelijk dat zogenaamde known unknowns, zoals faillissementen of politieke veranderingen, en de unknown unknowns, zoals pandemieën, recessies of oorlogen, jouw project verknallen. Een organisatie die Think Slow, Act Fast goed heeft begrepen is de filmstudio Pixar, bekend van knallers als Finding Nemo en Toy Story. Pixar doet het omgekeerde van Sydney. De planning van haar films duren veel langer dan het maken ervan. Maken is duur, denken is goedkoop, redeneert Pixar. Elk filmproject van Pixar begint met een opzet van zo'n 12 pagina's. Waar zijn we, wat gebeurt er, hoe ontwikkelen de personages zich? Tal van schrijvers, regisseurs en acteurs lezen deze korte opzet, geven onafhankelijk van elkaar commentaar, waarna de schrijver zijn opzet herschrijft. En dan volgt nog een ronde. Het resultaat krijgt dan een go of niet. Bij een go volgt een script van zo'n 120 pagina's, waarop weer feedback komt. In soms wel 10 rondes. Elk script dat deze schifting overleeft, wordt door tekenaars geschetst, gefotografeerd en voorzien van ingesproken dialoog. Dat geheel, een prototype film van bijna 3000 tekeningen, wordt aan medewerkers vertoond voor, jawel, feedback. Het planningsproces is op dat moment al 4 maanden oud. Een flinke investering, zegt Pixar-baas Pete Docter tegen Vliefberg, maar, vergeleken met de kosten van de daadwerkelijke productie, juist klein. Deze stap van tekenen, fotograferen, inspreken en beoordelen herhaalt zich nog eens 8 keer. Een proces van een aantal maanden. Al dit planningswerk is echt werk, ook al voelt dat zelden zo. Toen we managers bevraagden, schrijven bedrijfskundigen die Vliefberg citeert, ontdekten we dat managers zich productiever voelen bij het uitvoeren van taken dan bij het plannen ervan. Vooral als ze onder tijdsdruk staan, beschouwen ze plannen als verspilde moeite. Maar dat is het zeker niet, zegt Vliefberg. Het doel van het plannen is dat de uiteindelijke uitvoering kort is. Want uitvoering is duur. In het geval van Pixar bijvoorbeeld, beroemde acteurs spreken de stemmen in, honderden dure tekenaars maken de scènes en personages, vooraanstaande componisten schrijven de muziek. Creatief zijn doe je tijdens het schetsen, zodat je niet meer hoeft te improviseren bij het maken. En zie daar, Pixar, een van de succesvolste filmstudio's aller tijden. Pixar heeft inmiddels behoorlijk wat ervaring met films, maar de meeste mensen doen maar 1 of 2 megaprojecten in hun leven. Hoe weet je dan wat je kunt verwachten en wat je moet begroten? 1 techniek die Vliefberg noemt heet reference class forecasting. Simpel gezegd, kijk hoe het gemiddelde vergelijkbare project verliep en baseer daar je begroting op. Baseer je plan kortom op de ervaring en de foute geschiedenis van anderen. Dat klinkt logisch, maar gebeurt dat ook vaak? Nee. Dat komt omdat wie in een project zit er vaak van binnenuit naar kijkt, met de zogenaamde inside view. Je ziet de specifieke omstandigheden, de specifieke collega's en de specifieke bedreigingen voor dit ene specifieke geval. Deze overzichtelijkheid leidt vaak tot optimistische scenario's, zoals bij de documenten die je in het weekend meenam naar huis om nog te gaan lezen, onder het mom van dat lukt me wel. Maar het lukt je niet. En dat kun je weten als je de outside view gebruikt. In dit geval al je eerdere ervaringen met werk dat je meenam naar huis. Of de vele vakanties waar je een stapel boeken meenam die je nog steeds moet lezen. Of in het geval van een keukenverbouwing, pak de verbouwingen van vrienden, collega's of bekenden. Ook al verschillende keukens, er zit veel zinnige informatie in die processen verpakt. Bijvoorbeeld hoe een klein probleempje leidde tot grotere problemen verderop in het proces. Het is vaak nuttig om je te bedenken dat jij in jouw gevallen uniek zijn. Dat is waarom we zo van onze eigen kinderen houden, schrijft Vliegperk. Maar echt, jij, jouw plannen en jouw kinderen passen in veel opzichten ook in een categorie. Ergens gedurende het lezen van Vliegperks werk bekropen het gevoel, plannen à la Pixar is heel verstandig en trouwens ook vermoeiend. Ja, maar als we allemaal zo denken, dan gebeurt er nooit wat groots. Als mensen de werkelijke kosten vanaf het begin kenden, dan zou er nooit ergens mee worden ingestemd, schreef Willie Brown. En de man heeft toch ook gewoon gelijk? Die Opera House in Sydney is een goed voorbeeld. De kosten rezen wellicht de pan uit. En ja, het is tragisch dat Jörn Utzon een one building architect werd. Maar Sydney staat door het gebouw wel op de kaart. En hoe? De baten op de lange termijn zijn, in de woorden van een creditcardmaatschappij, onbetaalbaar. Dit gevoel heeft een respectabele theoretische onderbouwing, geleverd door de econoom Albert Hirschman. Creativiteit komt als een verrassing, schreef Hirschman, en daarom kun je er niet op rekenen dat het verschijnt wanneer je wil. Wie dat weet, begint nooit ergens aan. Dus lang leven de slechte planning. De crisissen en druk die dat oplevert, leiden juist tot creativiteit. Er zit iets in. En Vliegperk levert zelfs een extra case study voor deze theorie. Jaws van Steven Spielberg. Er ging zoveel mis dat medewerkers aan de film niet Jaws noemden, maar Flaws, fouten. En de kostenoverschrijding werd uiteindelijk ook 125%. Maar in die stress bedachte in het nauw gedreven Spielberg een geniale oplossing. Hij zou haaien niet zozeer in beeld brengen, maar hij zou vooral haaien suggereren. En Jaws, met in de hoofdrol haaien die nauwelijks in beeld kwamen, werd een absolute kaskraker. Dergelijke successen ondanks tegenslag zijn inspirerende heldenzagen. Maar moet je je erdoor laten inspireren? Nee, zegt Vliegperk. De neiging om Hirschman's lezing te geloven is simpelweg survivorship bias. De projecten die het ondanks een gebrek aan serieuze planning hebben gered, kennen we. De vele schitterende projecten die door slechte planning zijn gesneuveld of mislukt, die kennen we niet. En denk ook aan alle gebouwen die Jörn Utzon niet heeft kunnen bouwen, omdat zijn opdrachtgevers zijn klatje te serieus namen, omdat het bouwproces vervolgens compleet in de soep liep en zodoende zijn reputatie werd vernietigd. En denk aan de miljarden die zijn verkwist en niet elders besteed konden worden door projecten als de Betuwe-route en de Noord-Zuidlijn. Twee type megaprojecten zijn de uitzondering op de ijzeren wet van mislukking, zonne- en windparken. Dat komt omdat het stiekem geen megaprojecten zijn, maar optelsommen van kleine projecten. Modules. Immers, de basale eenheid van het zonnepark is de minuscule zonnecel. Zonnecellen vormen rijen, rijen vormen panelen, panelen vormen velden en velden vormen weides. Deze modulariteit biedt voordelen. Want innovatie met kleine projecten is goedkoop. Mislukt het? Geen ramp. Lukt het wel? En maak je bijvoorbeeld een zonnecel een klein beetje efficiënter? Dan heb je meteen een veel beter park. En de oplevering kent bovendien een steile leercurve, omdat je dezelfde handeling heel vaak herhaalt en zo ervaring opdoet. Vliegperk ziet ze, klik, 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 als Lego-blokjes. De truc in projectmanagement, schrijft hij, is om je Lego te vinden. En dat kan vaker dan je denkt. Een voorbeeld dat hij geeft, de tunnels en de bruggen in de Oostzee tussen Zweden, Denemarken en Duitsland. De overheden hebben de bouwprojecten bewust na elkaar, modulair zeg maar, gepland. Zodat de ervaring van het ene project, de ervaring van overheden en aannemers, wordt meegenomen naar het volgende. En dus niet wordt vergeten. Ingenieurs zijn dol op nieuwe technieken. Die willen heel graag ergens de eerste ter wereld in zijn. zoals bijvoorbeeld de vismigratierivier bij de renovatie van de afsluitdijk. Maar ze vergeten dat innovatie geen doel is, maar een middel. Je hoeft het buskruid niet opnieuw uit te vinden om effectief te zijn, of zelfs om uniek te zijn. Vliefberg geeft als voorbeeld het Empire State Building in New York. Zonder meer een uniek gebouw, een wereldwijd icoon, dat niettemin modulair is gebouwd. Elke verdieping is exact dezelfde. De werklui, schrijft Vliefberg, maakte niet een gebouw van 102 verdiepingen, nee, ze maakten 102 gebouwen van één verdieping. Dit soort conservatieve innovatie moet gevierd worden. Juist in de klimaatcrisis, zegt Vliefberg, is vooruitgang met de enorme klap niet de juiste strategie. Vergeet dat soort ijdele inefficiëntie. Dat is middelfetischisme. Het gaat om het bereiken van het doel. Experimenteer klein, neem je tijd waar fouten terug te draaien zijn en oogst vervolgens snel en groot. Met nieuwe ideeën en een genadeloze toepassing van het modulaire model, besluit Vliefberg, hebben we een kans om de transformatie voor elkaar te krijgen die de mensheid en de wereld nodig heeft.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd?
Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.